Welkom bij de Leaders in Finance Compliance podcast. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sens en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Leaders in Finance Compliance podcast. Hartstikke leuk dat je luistert. En ook vandaag weer denk ik een hele interessante gast, namelijk Patrick de Neef, de Global Head Technology and Innovation Risk bij Rabobank. Hij was tot relatief kort geleden werkzaam als Chief Innovation Officer bij de Nederlandse Bank. Welkom Patrick.
Dankjewel, leuk om er te zijn.
Ja, leuk dat jij de tijd neemt om met mij en met Leaders in Finance in gesprek te gaan. En ik ben heel erg nieuwsgierig naar de inhoud zometeen. Maar voordat we dat doen, toch iets meer te weten willen komen over jou en over je achtergrond. Maar misschien eerst iets over jou. Kan je daar iets over uitweiden?
Ja, natuurlijk. Er wordt altijd gelijk gevraagd natuurlijk naar van, hè, wat doe je nu? Waar ben je werkzaam geweest? Misschien toch even terug van waar mijn pad ooit begonnen is. Ik ben afgestudeerd als econometrist, maar wel met een combinatie van een stukje psychologie, AI en econometrie. En eigenlijk is die combinatie van mens, machine, economie en wiskunde is altijd een beetje de rode draad door mijn leven. Is misschien veel, maar in ieder geval door mijn carrière heen geweest. Dus ook als je terugkijkt van waar ik uiteindelijk vandaan kom en waar ik nu zit, dan zie je dat die combinatie tussen er is verandering nodig, er is change management nodig, vaak in moeilijke of ingewikkelde omstandigheden. Er is altijd iets van druk van buiten nodig om change te veroorzaken bij in ieder geval de instellingen waar ik gewerkt heb. En je ziet dat uiteindelijk die combinatie van mens en machine, een stukje psychologie versus nieuwe AI, dat hele mooie thema's zijn om mee bezig te zijn. Dat heeft mij altijd wel een beetje gedreven om op die combinatie actief te zijn. Ik ben zelf getrouwd, woon in Den Haag en vader van twee kinderen, twee dochters. En daar zie je in den levende lijven, zal ik maar zeggen, hoe machine en mens samengaat en alle uitdagingen rond hoe ga je daarmee om. Ja, die maak ik natuurlijk ook dagelijks mee. Dus dat is even de persoonlijke kant. En zei het al inhoudelijk, dus ik zit nu bij Rabobank. Daar zullen we straks nog wat verder op induiken. Maar ik ben dus verantwoordelijk voor het de wereldwijde IT risk management van Rabobank. En daar valt ook third party risk, business continuity, security. Dus eigenlijk alle risico's die over operational resilience gaan, die komen daar bij elkaar. En ik ben dan verantwoordelijk voor het beleid, het oversight. En dan ook het oversight op de hele IT-onderneming van de Rabobank. Dus dat is best een uitdagende leuke klus. En dan mag ik ook nog wat met AI doen. Dus elke dag is anders. En zoals je zei, hiervoor zat ik bij de Nederlandse Bank. En daar mocht ik echt de innovatie en de digitalisering aanjagen. Dus meer vanuit een eerste lijnsrol. Dat was de laatste 5 jaar. Daarvoor heb ik als toezichthouder en beleidsmaker een hele tijd gewerkt. Maar daar kom je straks vast nog op.
Ongetwijfeld. Een paar zijpaden ga ik graag met je bewandelen. Je zei, ik merk het aan de lijve ook met mijn dochters thuis. Ik neem aan dat je dat bedoelde. Wat bedoel je precies dan? Het gebruik van ChatGPT of andere AI of meer in zijn algemeenheid het gebruik van de digitale wereld?
Ja, dus waar ik geen telefoon had toen ik opgroeide. Ja, dat zegt iets over mijn leeftijd. Dan voel ik me nog niet zo heel oud. Maar er was geen mobiele telefoon toen ik geboren werd. Toen ik mijn eerste telefoon kreeg, was geen smartphone. Je kon er echt alleen maar mee bellen. Dus je had er eigenlijk niks aan, want niemand anders had zo'n ding. Nu, mijn kinderen weten niet beter dan dat ze kunnen niet naar hun school gaan zonder een smartscherm. Want daar staat hun rooster op. Dus de manier waarop digitale middelen verweven zijn in het leven is fundamenteel anders voor hen. En dat geldt ook voor AI. Dus ja, ze zijn inderdaad met GPT, maar ook andere, AI zit overal in, maar zeker met GPT. Dat zien ze wel gewoon als een verlengstuk van hun telefoon om dingen snel te vinden of om hun huiswerk te helpen maken. En dan krijg je alle ethische vraagstukken rond van hoe leer je jezelf dan aan als het zo makkelijk voorhanden is, zo overtuigend lijkt, toch kritisch te blijven. Nou, dat zijn hele mooie parallellen tussen hoe kinderen leren opgroeien versus wat we in ons werk proberen om ook eigenlijk iedereen die nu werkzaam is in mee te nemen.
Absoluut. Econometrie, waarom ben je dat destijds gaan studeren?
Ja, dat is, ja, ik ben, dat zou je niet verwachten van een toezichthouder en risk manager, maar ik ben niet zo van de extreme voorbereiding. Dus ik ben op een gegeven moment, kwam ik er in de zomervakantie achter dat het wel handig was om een keuze te maken voordat het september was. Toen ben ik eens naar de Erasmus Universiteit gegaan en daar was econometrie, leek wel wat, want dat was wiskunde en economie. Nou, daar was ik allebei wel goed in. Dus ik heb daar één proefles gedaan, won ik iets. Toen dacht ik, hé, dit is best leuk. En dat werd hem. En dat was eigenlijk best wel spot on. Maar daar lag niet een hele gedegen analyse aan ten grondslag. Ik kon het toen ook nog niet aan AI vragen wat goed paste. Maar zo ben ik erin gerold. En uiteindelijk was dat, als je zag wat econometrie biedt, is eigenlijk heel veel van verschillende werelden. En daarmee kan je de wereld begrijper maken in cijfers, data en modellen. Ja, dat paste wel heel goed bij mij.
Ja, een mooi, prachtig verhaal. En je zei, de mens en de machine noemde je. Dan is dit wel een geweldige tijd om hier aan te mogen werken, kan ik me voorstellen. Want kijk, ook 10 jaar geleden was alles heel erg digitaal. Maar nu gaat het natuurlijk wel echt ongelooflijk hard met name AI, maar met heel veel andere dingen ook. Is dat ook zo? Ervaar je dat ook zo? Of zeg je nee, het is eigenlijk al sinds ik in het veld werk, altijd gaat die techniek snoeihard?
Beetje van allebei. Dus je ziet inderdaad dat eigenlijk in elke tijdspanne van 10 jaar gaat de technologie hard. Dus de smartphone als voorbeeld, die is ook heel hard gegaan. Die heeft de manier waarop onze maatschappij werkt met alle pro's en cons van social media. Maar ook online betalen. Ik loop nu naar buiten met alleen een telefoon. Ik heb geen autosleutel, geen huissleutel meer nodig, geen portemonnee. De telefoon doet alles. Maar ja, als de batterij dan leeg is, heb ik wel een probleem. Ik kom mijn auto en mijn huis niet meer in. Dus de manier waarop technologie verweven is met je leven, die is echt wel flink veranderd. Wat je nu vooral ziet, is dat AI zorgt ervoor dat de technologie niet alleen reageert op wat je doet, maar ook zelf actie kan nemen. En AI is dat in principe nu nog vraaggedreven, maar we zijn natuurlijk op de drempel om naar agentic AI te gaan. Waarbij je heel veel dingen ook kan zeggen van, nou ja, weet je, ik vraag het niet alleen, maar regel het ook maar voor me. Nou, daar komen nog veel meer vragen om de hoek natuurlijk van, en wat betekent dat dan, waar durf je dat te vertrouwen, welke collateral damage ben je bereid te accepteren? Denk naar zelfrijdende auto's. Grote delen van de wereld rijden ze rond. Dus het risico dat er wat misgaat, en dat gebeurt, met die filmpjes zijn er genoeg. Maar dat wordt dan daar geaccepteerd. Ja, in Nederland kiezen we ervoor om dat niet te accepteren. Dan mag het niet. Maar in principe kan mijn auto kan zelf rijden. Heel eind. Niet helemaal autonoom. Maar dus alle basisfuncties die je nodig hebt, zijn er eigenlijk. Dus en dat is wel mooi illustrerend ook voor wat er in de financiële sector gebeurt. Dus technologie kan eigenlijk meer dan we op dit moment toestaan. En dat kan zijn vanuit regelgeving, dat kan zijn uit van onze eigen policies, dat we zeggen, nou wacht even, rustig aan. Want disruptieve technologie is op zich mooi voor innovatie, maar je wil niet dat in een sector waar stabiliteit en continuïteit cruciaal is, dat je daar disruptief verandert. Daar heb je een andere balans nodig dan in sommige andere sectoren.
Komen zo zeker nog op terug. Ik zit driftig mee te schrijven. Nog even over het introductiedeel netjes af te ronden. Ik zei in mijn introductie, overgestapt van DNB, de toezichthouder, naar een onder toezicht staande instelling. Deze vraag hebben ongetwijfeld heel veel mensen aan jou gesteld, ook op de Kroeselaan. Maar hoe anders is het in de praktijk? Want je wist er veel van, maar als je er dan daadwerkelijk werkt, is het waarschijnlijk toch weer anders dan je had verwacht.
Ja, nu moet ik zeggen dat ik Rabobank vanuit ook het toezichtsverleden best goed kende. Dus in die zin wist ik vrij goed waar ik aan begon. Het is ook wel een bewuste keuze geweest om in een cultuur te stappen die vanuit de coöperatieve gedachte gericht is. Ook nog wel, ja tuurlijk, het is een bank en het businessmodel moet kloppen. Maar er zit ook een hele duidelijke drive achter ten aanzien van ja, iets teruggeven aan de maatschappij. Nee, iets doen wat ertoe doet. Breder dan alleen voor jezelf. En natuurlijk, elke bank zal zeggen klantcentraal. En dat moet ook, want anders is je businessmodel vrij snel onderuit. Maar ik geloof wel dat als ik de culturen van DNB en de Rabobank vergelijk, dat er veel van dit soort common drive in zit. Van de mensen die er werken, die willen uiteindelijk ook iets achterlaten wat ertoe doet. En ik geloof dat we daar bij DNB absoluut, financiële crisis en regelgeving die nodig was, best wel veel gedaan, denk ik, dat geholpen heeft. Ik hoop het dan maar. Maar in ieder geval, de laatste crisis zijn ze in Amerika slechter doorgekomen dan in Europa. Rond de renteschokken en dat soort dingen. Er zijn best wel een hoop banken in Amerika op de fles gegaan. In Europa is het eigenlijk een enkel probleemstuk na, maar dat zat niet op dat ALM-stuk. Zijn onze banken daar goed doorgekomen? Ja, dan hoop ik toch dat wat ik in het verleden op liquiditeit en dat soort dingen gedaan heb, dat in ieder geval een beetje heeft bijgedragen. En bij Rabobank geldt een beetje hetzelfde. Van je wil uiteindelijk een stabiele factor voor je klant zijn. die er uiteindelijk door alle moeilijke tijden, alle uitdagingen waar ook klanten nu voor staan in het huidige, zowel economische als politieke klimaat, dat ze daar een betrouwbare partij hebben waar ze op terug kunnen vallen. En ja, dat merk je binnen de cultuur van de mensen die kijken naar van hoe ga je met dingen om, de gesprekken die je hebt. Maar ook het feit alleen dat het Rabobank, pin me niet op het exacte bedrag vast, maar honderden miljoenen teruggeeft aan de maatschappij per jaar. Om uiteindelijk daar ook vanuit het coöperatieve dividend een verschil te maken in de lokale communities waar we actief zijn. En dat maakt het toch net even iets anders dan dat je op een aandeelhoudersvergadering dividend uitkeert aan je aandeelhouders. En die dynamiek, dat verschil erin en dat je dus ja, als bank best wel zelf gaat over je eigen toekomst. Dat spreekt me heel erg aan, want dat leiderschap naar de toekomst toe is nodig met alle onrust die er nu is. Maar ook met wat technologie in mijn ogen nog gaat brengen aan veranderingen in de wereld. Dan heb je wat eigen zeggenschap nodig, dat je de lange termijn voor je kan houden.
Want jij zoomt heel erg in op waar de organisaties hetzelfde zijn. Maar kijk je nu dan toch op een of meerdere elementen anders naar de toezichthouder nu je daar bij die bank zelf werkt?
Ja, deels wel natuurlijk. Want wat je merkt is, kijk, als toezichthouder sta je voor een hele brede opgave om naar voor alle banken, of zelfs alle financiële instellingen waar je toezicht op houdt als DNB zijnde, omdat op een goede manier te doen dat het passend is voor iedereen. En als je bij één instelling werkt, dan zie je natuurlijk vooral wat er van alle verschillende toezichtkanten op jouw ene instelling afkomt. En dan merk je wel meer dat je soms klem komt te zitten tussen prudentieel gedragstoezicht of privacy toezicht. Er zijn best wel veel verschillende toezichthouders die acteren. Dat wisten we als toezicht natuurlijk ook wel destijds. Alleen uiteindelijk, als het erg op aankomt, heb je ieder je eigen mandaat. En als bank heb je je business uiteindelijk te draaien binnen alle regels die er zijn. En dat merk ik wel, dat het optimaliseren, het zorgen dat je dat punt vindt waarbij je nog voldoet aan alle regelgeving. En nog steeds je businessmodel overeind kan houden, dat is niet altijd even makkelijk.
En waar is nou meer bureaucratie?
Het verschilt echt. Het is, ja, allebei kunnen best bureaucratisch zijn. Ik bedoel, een start-up.
Rabobank is veel groter natuurlijk. Hè? Veel meer medewerkers dan het DNB.
Ja, dat klopt. En het is natuurlijk historisch heeft het ook zijn roots vanuit een hele decentrale organisatievorm. En er is de laatste 20 jaar behoorlijk veel aan centralisatie heeft er plaatsgevonden. Maar je ziet dat nog steeds wel in hoe de zaken werken. Dat heeft positieve dingen voor continuïteit, draagvlak, et cetera. Maar het heeft wel uitdagingen als het gaat om snelheid en resultaatgerichtheid. Dus als je het dan over bureaucratie hebt, daar zijn we zeker niet onbekend mee. Wat ik als toezichthouder wel heb ervaren is dat het soms ook een uitdaging is als er minder directe druk is om dingen te veranderen. En dan kunnen dingen bureaucratisch worden omdat het als argument gebruikt kan worden om niet te veranderen. Dus je moet dan een hele duidelijke missie en visie hebben waar je heen wil. Nou, het hielp dat we die uiteindelijk natuurlijk toen als DNB wel gemaakt hebben. Maar je ziet wel dat in dat soort interacties, ook als je te maken hebt met het stelsel, hè, dus DNB, daar heb ik gewerkt, maar ik heb ook veel bij de ECB doorgebracht. Omdat je onderdeel bent van een groter geheel sinds, al langer, maar zeker sinds 2014 toen het Single Supervisory Mechanism als bankentoezicht is neergezet. Dus dan is het eigenlijk ook heel groot. Dus ja, het is, in die zin is het soms ook best wel te vergelijken. Ik merk wel bij allebei dat als de organisatie wil, dan is er een open dialoog met het hoogste niveau mogelijk. Dat vind ik wel mooi. Parallel tussen beide organisaties. Allebei de directies zijn best wel toegankelijk voor de mensen uit de eigen organisatie. Om uiteindelijk een stap te zetten als je dat als organisatie wil. En als je het niet wil, dan het helder communiceren en zorgen dat er dus niet allerlei hobby's gebeurt. Dat is ook belangrijk. Maar dus het heeft twee kanten. Ik heb wel ergere bureaucratische dingen meegemaakt buiten deze twee instellingen. Dus er is nog hoop, zou ik zeggen.
Die laten we dan even voor de borrel. Maar het is natuurlijk toch ook wel handig voor de Rabobank, lijkt mij, dat als jij nu wel echt even iemand op het hoogste niveau nodig hebt, dat jij Olaf Slijpen of iemand anders in de directie daar even kan appen. Dat is natuurlijk toch ook wel handig, lijkt mij. Of is dat een beetje te kort door de bocht?
Dat zou leuk zijn, maar inderdaad, dat is te kort door de bocht. Kijk, uiteindelijk zie je, en dat vind ik als oud-toezichthouder ook belangrijk, gewoon die onafhankelijkheid en de zuiverheid in de rollen en de lijnen, die is cruciaal. Dus dat betekent dat zeker gewoon in de normale toezichtrelatie is mijn directe counterpart, is gewoon het joint supervisory team. En dat moet ook, want daar was ik zelf destijds ook hoofd van. Ik had er een hekel aan als ze bovenlangs gingen. Dus in die zin, het feit dat we dat over en weer niet doen voor zeg maar de directe dingen is denk ik verstandig. Wat je wel ziet gebeuren is dat er veel overleg zeker nu is. rond eigenlijk de hele ontwikkeling in de maatschappij, de geopolitiek. Wat doet dat? Omdat uiteindelijk de oplossingen voor de problemen van vandaag toch wel instelling overstijgend zijn. En je ziet dat daar zijn zeker die korte lijntjes ook mogelijk en spreken we ook met elkaar over. En wat is dan nodig?
Laten we de switching the gears in het Engels doen, namelijk naar mens en AI. AI is natuurlijk een onderwerp wat niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven, zowel hoe we erover praten als daadwerkelijk het gebruiken. Hoe zit dat nou eigenlijk met die, hoeveel zijn het, ongeveer 45.000 of zo, 50, ergens tussen de 40 en de 50.000 medewerkers van de Rabobank wereldwijd. Wordt er veel AI ingezet?
De crux zit natuurlijk in het woord ingezet. Dus wat je denk ik in alle studies van Gartner en anderen wel ziet, is dat iedereen praat eigenlijk al 10 jaar over AI. Waar je nu op het punt zit dat de daadwerkelijke brede uitrol plaats aan het vinden is. Dus dat zie je ook bij ons. Dus wij zijn ook aan het kijken van waar kun je, traditionele AI hebben we eigenlijk al langer, is gewoon onderdeel van ons normale model risk management framework. Maar uiteindelijk wil je ook generative AI neerzetten en dat doet iets anders. En dus dat zit in chatachtige applicaties waar je je collega's kunt helpen. Dus als je even naar mijn eigen landschap kijkt, ik ben dan verantwoordelijk voor een hele set aan policies, procedures, et cetera, die uiteindelijk operational resilience goed moeten regelen. Maar ja, dat is een hoop papierwerk. En je wil natuurlijk dat die 45.000 mensen dat allemaal uit hun hoofd kennen. Maar de realiteit is, er is zoveel aan intern beleid. Het is onmogelijk voor een individu om alles helemaal te weten. Dus ik zie daar wel een kans ook voor GenAI om dat veel toegankelijker te maken. En die stap zijn we sowieso nu al aan het verkennen. Dus je ziet op de echte, zeg maar de GenAI kant die vooral genereert om te ondersteunen. Daar zijn we best wel breed met use cases bezig om te zorgen dat mensen hun werk efficiënter kunnen doen. Je kan een stukje foutmarge verlagen daardoor. Waar ik heel graag naartoe wil is dat het nog net niet naar het agentic toe, want daar zijn we wel mee aan het experimenteren, maar heel voorzichtig, want agentic is ook levensgevaarlijk vanuit een compliancy perspectief. Want als daar iets misgaat, ja, dan vermenigvuldigt het zich heel snel voordat je het door hebt dat er iets mis is gegaan. Maar wat er nog tussen zit, is dat je een soort van, zal ik het zeggen, ik noem het zelf een beetje een risk avatar-achtig, omdat ik van die chatbot-achtige benamingen af wil. Want de chatbot geeft je antwoord op de vraag die je hebt gesteld. En dat kan hij heel netjes doen en je kan mooie prompts maken. Maar wat ik voor ogen heb is dat je uiteindelijk als risk professional of compliance professional bezig bent met iets. En dan, zoals je vroeger die paperclip had in Microsoft Office, weet je wel. Dat hij op een gegeven moment ongevraagd opkomt en zegt, kan ik je helpen? Maar dan niet zo, maar dat hij eigenlijk zegt van, hey, ik zie dat je nu dit aan het doen bent. Ons beleid zegt daar dit over, dat zou je op deze manier mee kunnen nemen. Dat je eigenlijk proactief advies krijgt in plaats van dat je het zelf moet gaan prompten van, was dit nou verstandig om te doen? En dat zit nog net in tussen dat autonoom acties ondernemen en taken afronden. Maar toch wat verder gaan dan dat we vandaag zijn. En ik denk dat als we dit doen, dan kan echt de kwaliteitsslag kan nog een heel stuk omhoog. En dat is goed voor efficiëntie, want je hebt gewoon minder tijd nodig om door allerlei policy heen te gaan. Reviewcyclus worden korter. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk voor het compliant zijn met regelgeving. En wat je uiteindelijk niet wil, is dat je achter elkaar in de krant komt met overtredingen, boetes en dat soort dingen. Dat zijn toch wel dingen die de financiële sector in het verleden op onderdelen heeft gehad. Dat is nu in beter vaarwater aan het komen. Maar je wil niet dat AI de drijver is om weer terug te gaan naar zo'n litigation-achtige fase.
Dat lijkt me ontzettend lastig, hè? Want alles gaat dus om snelheid. Hè? Je wil niet te snel zijn, maar je wil ook niet, zeker niet te langzaam zijn. Dus constant bekijken of de juiste snelheid wordt gehaald. Het is natuurlijk heel ingewikkeld met een landschap wat zelf ook heel hard verandert. Lijkt me dat heel ingewikkeld. En dan moet je heel veel natuurlijk voelen wat er speelt. Zowel aan de technische kant in de markt, maar ook wat er intern speelt. En dat leidt ook tot mijn volgende vraag. Namelijk, iedereen praat over responsible, verantwoorde AI. Hè? Maar wie uiteindelijk beslist nou wat verantwoord is? Zijn dat nou de toezichthouders? Is dat de top van de organisatie? Is dat Patrick de Neef? Wie is uiteindelijk wie bepaalt wat verantwoord is en wat de juiste snelheid is? Want daar gaat het natuurlijk constant over. Je wil... Er is geen organisatie die zegt, ik wil AI niet toepassen. Maar er is ook geen organisatie die zegt, ik wil de meest extreme vorm van agentic AI, zoals jij zegt, nu al inzetten. Dus wie bepaalt uiteindelijk de juiste snelheid en de juiste mix van inzet?
Ja, dat is een goeie. Kijk, er zijn natuurlijk organisaties die wel aan die voorkant willen zitten. En die willen ook graag naar de maan en dat soort dingen. Dat zijn de maan, mensen overzee, zal ik maar zeggen, die wel roepen van we gaan maximaal voor alle soorten van AI. Er wordt ook honderden miljarden voor vrijgemaakt, daar laten we wel wezen. Dus je ziet wel dat organisaties dat doen, maar dat past niet bij een financiële sector die zwaar gereguleerd is. Dus daar is inderdaad verantwoorde toepassing heeft twee kanten. Dus aan de ene kant wil je ervoor zorgen dat uiteindelijk je klant er niet de dupe van wordt. En dat is volgens mij waar het start als bank zijnde. Van je wil AI toepassen om dingen efficiënter te maken, want als dingen goedkoper zijn, dan kunnen we goedkopere leningen uitgeven, et cetera. Dus daar heeft de klant ook wat aan. We kunnen ook bijblijven met concurrenten, want iedereen kijkt naar kosten. Dus uiteindelijk is dat een belangrijk aspect van gewoon efficiënt zijn, dat is van alle dag. En nu is AI het middel waarmee we efficiënter kunnen worden. Dus je ziet dat is op zich prima, maar je wil niet dat in die slag naar efficiëntie, dat je vervolgens dan een hele groep klanten hebt, die door zo'n model, een AI-model, buitengesloten wordt, of verkeerde adviezen krijgt, of geen lening krijgt op basis van criteria die je helemaal niet mag meenemen. En dat is op zich niets nieuws, want dat hebben we ook in ons modellenlandschap. Alleen wat met AI ingewikkeld kan zijn, is dat er soms heel diep in de onderliggende logica afhankelijkheden gebruikt worden die je niet mag gebruiken, maar dat je dat niet ziet in hoe het model uiteindelijk zeg maar tot stand komt. Dus toen ik nog toezichthouder was, was heel veel discussie over black box. AI was een black box, nou, moest geband worden. Weet je? Zo begon het jaren geleden het gevoel een beetje van, ja, maar dit kan eigenlijk niet, want het moet uitlegbaar zijn. Wat je nu ziet is dat er ook weer, soms met AI, maar soms met andere manieren, dat het model gedwongen wordt om zichzelf uit te kunnen leggen. Dus je kan wel een geavanceerd model hebben, je kan ook een model hebben wat heel ingewikkeld in elkaar zit, maar uiteindelijk moet je kijken van waar gebruik je het voor. Ja, dus als ik een model gebruik om automatisch klantbeslissingen te nemen, ja, dan moet de uitlegbaarheid dat heel hoog liggen. Maar gebruik ik een model om een sanity check te doen of er geen discriminatie plaatsvindt in het verlenen van leningen door mensen, dan mag voor mij die lat heel laag liggen. Want je wil juist triggers krijgen. Dat je zegt, hé, wacht even, ik weet niet precies waarom, maar het lijkt erop dat er hier misschien wat aan de hand is. Zodat in ieder geval de mens nog getriggerd wordt van, heb ik mijn zaakjes echt op orde en nog een keertje naar kijkt. Maar natuurlijk moet voorkomen is dat AI je 20.000 signalen per dag geeft. En daar hebben andere instellingen ook slechte ervaringen mee, dat als alle lampjes iedere keer op rood gaan, dan gaat de mens daar ook op reageren van ja, laat maar. Of het zal wel weer een valse melding zijn, terwijl het die ene keer dan niet is. Dus hier zit die balansuitdaging in. En volgens mij, om helemaal terug te komen naar je oorspronkelijke vraag, uiteindelijk is dat het bestuur van de instelling, die moet bepalen, gegeven wat de wetgeving eist. En daar zit heel veel in wat verantwoord is en wat niet. De AI-act zegt, dit mag allemaal niet. Dus dat is heel duidelijk. Maar wat daaronder zit, ook de high-risk dingen, ja, die mag wel, maar dan moet je dat goed risico managen. Dus wat je daarvan...
Hebben jullie, wordt dat ook echt in de op boordniveau wordt dat dus besproken en besloten?
Ja, dus je ziet dat dingen...
Als het over grote AI-projecten gaat.
Nou, in ieder geval de richting. En dat vind ik belangrijk, dat een managementteam uiteindelijk de richting uitzegt van dit is wat we willen zijn in een veel meer digitaal gedreven, AI-gedreven maatschappij. Is dit het soort instelling wat we willen zijn? En dat komt een beetje terug op wat ik in het begin zei. Hè? Van wij kunnen als Rabobank nog redelijk naar de toekomst toe kijken en over onszelf beslissen. En dat maakt dat je hier ook echt een keuze in kan maken van wie wil je nou zijn? En dan wil je de vraag stellen en wat willen jullie zijn? Die moet ik nog even parkeren. Maar het feit dat je hiermee bezig bent, dat dit is wat de board uiteindelijk neerzet. Dat is cruciaal, zodat alle use cases waar mensen vervolgens mee aan de slag gaan, dat we weten, die kant gaan we op. En daar moet je use case dus bij passen. En vervolgens moet er risk management ingericht zijn. Daar zit compliance bij, daar zit risk bij, daar zit legal bij. Dat is best wel een hele kerstboom aan checks en balances om te zorgen dat je binnen de lijntjes van de wet blijft. En dat is nodig. Maar die combinatie van goede duidelijke visie en goed risk management op AI, dat maakt dat je het denk ik met een verantwoorde snelheid kan doen.
Als je kijkt naar AI en de inzet daarvan en cultuur, hè, komt uiteindelijk ook heel veel niet toch altijd weer neer op hoe mensen nadenken over het gebruik van AI en hoe bewust ze zijn wat de risico's daarvan zijn. Met andere woorden, dat mensen uit zichzelf bedenken, hey, als ik mijn privé AI tool ga gebruiken, mijn eigen privé ChatGPT of what have you, en ik gooi daar alle documenten van een klant in, ja, dan gaat dat tot problemen leiden. Het lijkt heel obvious, maar het zal ongetwijfeld bij jullie ook gebeurd zijn. Ja, als je tienduizenden medewerkers hebt, is er altijd wel iemand die dat doet. Gaat uiteindelijk met andere woorden niet ook heel veel om de juiste culturele mindset en mensen in de organisatie meenemen in van wat wel en niet verantwoord is?
Ja, uiteindelijk is het gebruik van AI is de grootste uitdaging volgens mij. Dat je dat op een goede manier doet. Het is niet zozeer de technologische kant van hoe werkt het. Het zit hem er inderdaad vooral in van hoe gebruik je het verantwoord als persoon in de rol die je hebt in een organisatie. En kijk, het voorbeeld wat jij geeft, op het moment dat zoiets gebeurt, dan moet je daar gelijk een melding van maken bij autoriteit persoonsgegevens. Dus nou, die autoriteit krijgt de nodige meldingen vanuit, denk ik, het hele land binnen. Dus dit gebeurt bij allerlei organisaties, maar inderdaad vanuit onwetendheid. En kijk, uiteindelijk wil je dat eens communiceren van het mag niet, dit is wat je wel kan doen, et cetera. Waar je wel ziet dat er spanning kan ontstaan, is op het moment dat je zegt van, nou ja, vanuit die verantwoorde snelheid wat we willen doen, kiezen wij als organisatie nu voor om met dit tempo te gaan en dan mag dit wel en dat niet. Dat mensen dat niet leuk vinden en die willen dan eigenlijk sneller. Ik zeg, ja, waarom kan ik dit niet? Want ik kan het privé wel. Dat klopt, ik doe privé met GPT allerlei dingen wat ik zakelijk niet zou mogen. Maar dat is een bewuste keus met hoe ga ik met mijn eigen informatie om? Welk risico wil ik daarmee nemen? Wat staat er wel op die telefoon, wat niet? Ik doe het met de ene device wel, met de andere niet. Dus daar zit ook wel iets van een nadenken in. Maar ik snap ook wel dat mensen denken, hey, het kan allemaal al, waarom kunnen we het nog niet gebruiken? Maar goed, dan als het niet mag, mag het niet. Hè? Dus dat is uiteindelijk wat je probeert uit te leggen. Maar wel, en ik denk dat dat breder geldt voor de compliance en risk momenten waarop je zegt, dit kan nu niet. Dat je wel perspectief geeft. Je zegt, oké, we snappen dat je het eigenlijk wel moet willen. Het kan nu niet, maar als dit en dit is gebeurd, ja, dan kan het wel.
Dat heb je ook voorbeelden daarvan, waarvan je zegt, dat dit zijn dingen die, die mensen eigenlijk best wel graag zouden willen, maar dat kunnen we gewoon nog niet bieden.
Hey, Copilot is daar wel een goed voorbeeld voor. En of het nou die van Microsoft is, of dat je zelf iets doet, of andere, of GPT, nou, GPT is natuurlijk uiteindelijk nu ook, loopt via Microsoft als je de enterprise versie hebt. De discussie daar is precies dit. Van op mijn privételefoon of op een website kan ik al die functionaliteit toepassen. Intern hebben we dat deels beschikbaar, maar niet helemaal geïntegreerd zoals je het zou willen. Waarom zetten we die stap niet? En dan zie je dat er gekeken wordt naar dingen als security, kosten, et cetera. En dat mensen sneller willen dan wat je als organisatie zegt, dit is nu verantwoord. Uiteindelijk denk ik wel dat iedereen at some point binnen elke instelling een vorm van AI ondersteuner zal hebben. En of dat dan Copilot is of iets heel anders, aan met de groene. Maar het feit dat je efficiëntie gewoon verbeterd kan worden doordat de machine met je meedenkt, dingen bij elkaar haalt, die overvolle mailboxen die zo'n beetje iedereen in onze sector wel heeft, kan managen met oké, en wat is voor mij nu belangrijk, waar vind ik dit ook alweer? Ja, ik heb wel die, zeg maar, ik zit in de pilotgroep van onze eigen uitrol. Je ziet dat dat helpt. Ik zie ook de beperkingen. Ik krijg ook heel vaak, ja, maar dit kan ik niet doen. Ja, maar dit waarom. En dan denk ik, ja, maar dat kan ik net zo goed zelf doen. Ja, dus uiteindelijk zie je dat het ook het rustig uitrollen van belang is om ervaring op te doen met wat werkt wel, wat werkt niet. En wat is dan de kosten waard? Maar ook, waar zitten de risico's in? Ja, dus waar loop je op een gegeven moment tegenaan dat je denkt, wow, wacht even, dit zou niet moeten kunnen. Dat wil je dan liever met een kleine groep ontdekken en van leren en inperken als het echt ongewenst is, voordat je het naar 45.000 man uitrolt.
Zie je het ook wel eens andersom, dat je denkt van, hey, ik krijg signalen uit de organisatie, wij zouden dit al lang moeten doen, want die andere bank in het buitenland of in Nederland of wie dan ook, doet dat al en we worden eigenlijk in onze concurrentiepositie, kunnen we gewoon minder snel acteren. Ik noem maar wat, bij het verstrekken van leningen, de ene organisatie gebruikt veel meer AI, kan misschien nog sneller een lening verstrekken dan de ander. Dus dat is zelfs vanuit concurrentieoogpunt, mensen zitten te pushen van laten we het nu sneller doen of valt dat wel mee?
Nou, je ziet, die gesprekken vinden natuurlijk altijd plaats. Wat ik wel belangrijk vind, is om goed door te prikken in wat zit er uiteindelijk achter. En waar gaan wij voor? Wat is voor onze bank belangrijk? We willen onze klant goed bedienen. We willen inderdaad snel zijn waar we dat kunnen. En ik vind het dus veel belangrijker dat onze eerste lijn de vergelijking maakt tussen hoe snel zijn de concurrenten en hoeveel van onze prospects verliezen we doordat we minder snel zijn dan anderen. Dat vind ik het gesprek waard, want dan kun je kijken van wat kun je dan in de interne keten doen om sneller te zijn, maar nog steeds kwaliteit te leveren. Puur, ja, maar die ander gebruikt AI en die zegt dat die sneller is. Dan zeg ik altijd van realiseer je dat er ook heel veel marketing zit in wat er naar buiten gebracht wordt. Probeer hier een gebalanceerd verhaal te brengen. Maar uiteindelijk mensen die namens hun instelling naar buiten zeg maar zeggen, hey, wij zijn met AI aan de slag. Ik luister altijd goed voor wat is er daadwerkelijk terug te zien in de balans en in de klantinteractie versus wat is vooral het verhaal van kijk ons eens gaaf zijn om vooral dat imago te hebben.
Als het gaat om de inzet van AI, gaf jij eerder in dit gesprek een voorbeeld over al die enorme hoeveelheden documentatie die jij hebt. Die zou met, of wordt al, of zou in de toekomst met generatieve AI-functies makkelijker doorzoekbaar worden, noem ik het maar even, makkelijker te gebruiken zijn. Kijk, wat ik me dan meteen afvraag is, ik kan me dat helemaal voorstellen. En tegelijkertijd denk ik van ja, maar wie gaat dat dan ook echt doen? In welke vorm bied je dat dan ook aan iedereen, zodat je dat gaat doen? Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, je hebt denk ik twee smaken erin. En de eerste smaak die is er nu al. Dus mits je dan die toegang tot die co-pilot hebt, dan zou je dus de vraag kunnen stellen van hey, ik ben nu deze klus bezig. Welk beleid is voor mij nou relevant? Dat is heel erg zeg maar eigen initiatief en prompt gedreven. Een van onze use cases gaat ook juist over een stukje regulatory technology, waarbij je kijkt van hoe kunnen wij intern zorgen dat we compliant zijn met alle wetgeving. En als je kijkt naar de vertaling van die regulations in onze policies en het daar weer van toegankelijk maken, daar kan je met AI ook een aantal slagen in maken, zowel in de voorbereiding, dus hoe kom ik van regelgeving naar eigen beleid, als in het vervolgens weer ontsluiten van dat beleid naar je mensen toe. En dan zit je iets meer in een eigen AI use case, waarbij je het meer gericht kan maken op je eigen risk en compliance professionals, zowel in de tweede als in de eerste lijn. Dat gaat over de risk domein heen. Het blijft wel vraaggedreven. Dus als er mensen zijn die denken, geen tijd, geen zin, whatever, ik doe wat ik altijd deed, dan verandert er niet zoveel. Dus ik geloof zelf heel erg in die volgende stap, dat je het op bepaalde punten in het proces of als verplichting inbouwt of interactief maakt. En die laatste is natuurlijk veel prettiger dan verplicht zeggen, voordat jij iets kan uploaden in het systeem, moet je deze check hebben gedaan. Een quality assurance check met een AI algoritme. Dat kan al heel veel helpen. En dat is makkelijk af te dwingen. Dat kan ik in principe, zouden we het zo kunnen doen. Maar qua dus de adoption zou ik maar zeggen, de manier waarop gebruikers zeggen, oké, dit wil ik ook echt doen, is het veel handiger als het interactief is. Dat precies als jij het nodig hebt, dan krijg je even dat advies waardoor jouw stuk beter wordt. Ja, als dat gebeurt, nou, dat is een beetje het GPT-effect. Hè? Want iedereen praatte over AI en 1% van de mensen gebruikte het. GPT kwam live en opeens kon mijn 8-jarige kon het gebruiken. En deed dat ook. En dus die change van, ja, het is awkward, moeilijk, et cetera, en niemand doet het, maar in één keer iedereen kan het laagdrempelig gebruiken. Dat soort momenten zijn wel de momenten, denk ik, die we met elkaar moeten zoeken, maar ook heel goed moeten bedenken, wat willen we daarin? Want dan, je kan ook niet meer terug. En er is ook geen wereld zonder GPT meer denkbaar nu.
Ik heb de afgelopen half jaar veel CRO's geïnterviewd, waaronder ook Vincent Maagdenberg bij jullie, jouw collega. En bij al deze CRO's gaat het, en ook bij Vincent dus, ging het over resilience. Eerst even het gevaar is, als ik het woord resilience zeg, dan krijg ik vaak hele lange antwoorden. Dus dat zeg ik vast even als suggestie. Maar eerst even heel kort, is het nou een buzzwoord? Is het zeg maar, want je hoort het overal, hè? Niet alleen in de financiële sector, maar ook daarbuiten, of niet?
Niet, maar het is wel snel gegaan. Want toen ik de overstap maakte, nog geen jaar geleden, van DNB naar Rabo, toen was dit voor mij helemaal geen onderwerp. En dat kan niet zeggen over waar ik heel erg gefocust op was. Maar het speelde toen heel erg. En het laatste jaar hebben we inderdaad, we hebben een operational resilience framework neergezet. We zijn alles bij elkaar gaan brengen. Wat voor mij de reden is om te zeggen, nee, het is geen buzzword. Het is één, de wereld staat echt, figuurlijk sprekend, in de fik. En er is heel veel aan de hand en het gaat er bepaald niet beter op iedere keer dat je een maand verder bent. En resilience is dan het antwoord van instellingen, maatschappij, om daar weerbaar tegen te zijn. En dat is echt veel belangrijker geworden dan 2 jaar geleden. Het andere is de interactie. Het zijn geen losstaande silo's van risico. Als ik kijk naar IT-risk of information security of third party of continuity, die zijn allemaal met elkaar verbonden als het om dit soort scenario's gaat. Maar je moet nadenken over hoe zorg ik ervoor dat ik mijn dienstverlening kan blijven handhaven als ik word aangevallen. En het was natuurlijk, ja, aangevallen door hackers was altijd een onderwerp van focus. Maar tegenwoordig kan het ook uit hele andere hoeken komen. Dus dat je integraal over resilience nadenkt en dat dat veel meer op de kaart wordt gezet, ik denk dat dat verstandig is.
Eigenlijk, als ik even in mijn eigen woorden dat samenvat, en dank trouwens voor het zeer overtuigende en korte antwoord. Aan de ene kant, de hele context is veranderd. De wereld staat in brand. Dus het is ook een veel groter onderwerp geworden dan dat het ooit geweest is. Hè? Los van dat, wat je al zei, cyber en dat soort dingen. Dus dat is de ene kant. De context is veranderd. En twee is, het is eigenlijk veel meer kijken vanuit alle domeinen die samenbrengen. Veel integralere kijk op de zaak dan alleen maar dit risicogebied, het volgende risicogebied en weer het volgende risicogebied. Staat dit gebied op groen of op rood of op oranje? Het volgende op rood, groen of oranje? Maar nu kijken we ook naar de geheel en hoe ze op elkaar interacteren. Is dat, zou ik het zo kunnen samenvatten?
Ja, en het leuke is, je kan ook wel een vergelijking maken met cyberbeveiliging. Hè, want uiteindelijk, een hacker vindt de zwakste schakel om binnen te komen. Het maakt hem niet uit of dat de applicatie is waar hij uiteindelijk naar op zoek is. Als hij ergens anders binnen kan komen en zijn weg kan vinden, zal hij dat doen. En zo zit het met resilience ook, alleen is de scope van resilience is de hele organisatie geworden. Dus dat kan overal misgaan. Het kan langs de kant van IT, maar het kan ook langs de kant van mensen of gebouwen of elektriciteit. Dus ook daar moet je kijken van wat is nou echt belangrijk om te beschermen? En wat zijn dan de factoren die dat kunnen bedreigen? En daarin vind ik het wel belangrijk om onderscheid te maken. Dus het kunnen doen van een betaling. Het brood kopen in de winkel is in een extreem scenario. Denk even aan wat ze nu in de Oekraïne allemaal mee te maken hebben. Daar is het kunnen overleven het eerste waar mensen aan denken. Dan is het wel fijn als er een betaalinfrastructuur is, waardoor je nog steeds je eten en drinken kan kopen. Hopelijk is het er dan ook. Nou, in Nederland zitten we natuurlijk in een heel andere situatie, waarin het niet zo extreem is. Maar je moet wel nadenken over, stel dat wel extreme scenario's zoals deze, of zoals in Spanje en Portugal met waar een dag lang alle stroom eruit lag. Stel dat dat nou 3 dagen duurt, zegt onze overheid ook. Wees voorbereid op 72 uur stroomuitval. Nou ja, ik vraag me af hoeveel Nederlanders dat echt zijn. En of dat dan ook werkt.
Wel dus.
Want uiteindelijk, maar de vraag is, voor wat precies? Want op het moment dat er heel veel dingen uitvallen, dan is het niet zo dat je nog steeds een bankkantoor in je lokale dorp binnen kan lopen als die er nog steeds is.
Nee. Doe mij een hypotheek aan.
Er is een verschil tussen kunnen betalen of inderdaad een hypotheekadviesgesprek kunnen voeren. Dat laatste is ook belangrijk in onze dienstverlening. Ja. Maar niet als het hele land geen stroom is.
Nee. Maar dan gaat het onvermijdelijk toe naar de vraag over hoe afhankelijk wij onszelf als land, maar ook als continent, maar ook als Rabobank of welke andere financiële instelling dan ook, onszelf afhankelijk hebben gemaakt van allerlei services in Amerika. Niet in de laatste plaats waar we al onze data bewaren. Want in the end of the day is een bank natuurlijk een data warehouse met enorm veel informatie. En ik heb toch het idee dat ook bij jullie delen daarvan op zijn minst eigenlijk in feite in de Amerikaanse cloud staan. Dus met andere woorden, hoe afhankelijk hebben we ons gemaakt? En dan kan je zelf kiezen of je het op landniveau, op continentniveau of op Rabobankniveau wil beantwoorden.
Nou, als je even op globaal niveau kijkt, waar we de laatste 20 jaar, even los van de laatste 2 jaar mee bezig waren, was globalisering. Dus het was in principe, vertelde ik mijn kinderen altijd, we waren op weg naar een meer vredevolle wereld, meer samenwerking, meer met elkaar meer creëren in plaats van tegen elkaar in en 1 plus 1 is minder dan 2.
Had je niet moeten zeggen.
Ik blijf hoop houden. Hè? Dus ik beschouw ook de fase waar we nu in zitten als ook weer een tijdelijke fase. De vraag is wel hoe lang die tijdelijkheid is. Want dat kan ook zo bestens 5 tot 10 of langer jaar duren. En dus we moeten ons wel voorbereiden op het feit dat dit het nieuwe normaal is voor de komende periode. Ik hoop wel echt dat als je over generaties heen kijkt, dat we weer een keer terugkomen naar een momentum waarin de wereld wat minder probeert elkaar naar het leven te staan. Maar de realiteit is dat het nu een stuk minder veilig en vriendelijk in de wereld is dan 10 jaar geleden. Dus dat is even op totaal niveau. Dus willen allemaal vrienden zijn en met elkaar het beter maken. Ja, daar zijn we van een koude kermis thuisgekomen, zou je kunnen zeggen. En dan zie je dat als je daar altijd op ingezet hebt en je hebt je misschien ook een beetje rijk gerekend op waar je allemaal op kan rekenen in de toekomst. Ja, als je nu de balans opmaakt van wat kunnen we zelf als Europa versus waar hebben we anderen voor nodig, dan is dat geen hele positieve balans. Ik denk dat is heel duidelijk als je kijkt op militair vlak. Economisch misschien nog redelijk oké, maar ook daar zit natuurlijk met alle trade wars best wel veel druk op. Dus het is vooral onzeker. Dus als het gaat over continuïteit borgen, ja, dan moet je met die onzekerheid ook wat kunnen doen. En dat betekent ook nadenken over hoe kun je die afhankelijkheid verkleinen met elkaar. Maar daar hebben we inderdaad best veel gedaan. De Amerikaanse hyperscalers zijn er een goed voorbeeld van. Die zitten in de hele wereld zo'n beetje met hun invloed. Geeft hen een positie van kracht vanuit Amerika om dingen af te dwingen. Als het je grootste vrienden zijn, dan helpt dat je. Maar als dat niet meer zo is, dan kan het tegen je gebruikt worden. En je ziet dat dat soort denken, dat bestond eigenlijk niet tot meer dan een jaar geleden. En dat is nu wel waar je ook in extremere situaties rekening mee moet houden. Van oké, maar hoe kun je nog steeds je eigen boontjes doppen als het nodig is. Daarbij geldt wel, ik vind dat is wel een Europese uitdaging. Dus militair gezien ga je ook niet als Nederland in je eentje kunnen verdedigen tegen de wereld. In Europa zou je dat moeten kunnen. Op cloudvlak, als we dat even als voorbeeld nemen, zie ik dezelfde parallel. Uiteindelijk wil je dat in Europa allemaal dat we het wat meer zelf kunnen. En daar zijn initiatieven voor gaande. Daar zijn we ook, dat volgen we. We zijn waar we dat kunnen, zeg maar, ook steunen we dat. Tegelijkertijd is dat niet morgen geregeld. En er zal altijd een verschil zijn, denk ik, in termen van hoeveel geld er in Amerika in dit soort dingen gestopt wordt versus in Europa. Dus dat betekent ook dat als je meer voor jezelf wil kunnen zorgen, moet je zelf, maar ook als klant, accepteren dat het misschien wat minder fancy en strak allemaal is. En dat is de grote vraag. Van zijn we met elkaar bereid om de prijs te betalen in lagere gebruikerskwaliteit, omdat het daarmee veiliger, stabieler wordt in onze eigen controle als Europa? Want als je dat niet wil en je wil altijd het meest vinden, ja, dan ga je toch naar de instelling die uiteindelijk zich baseert op de meest geavanceerde technologie, ongeacht waar die vandaan komt. En dit maatschappelijke debat,
maar stel in de tussen...
dat zal iets meer plaatsvinden, denk ik.
Ja. Ja, nee, mooi verwoord. Maar stel je wel in de tussentijd, hè, want je bent aan het kijken naar hoe zaken meer Europees geregeld kunnen worden, bijvoorbeeld, of meer in bepaalde landen in Europa geregeld kunnen worden. In de tussentijd, stel je zegt als toezichthouder of als Rabobank of als overheidsinstelling, ik wil in de tussentijd wel degelijk een deel van mijn meest vitale digitale infrastructuur wil ik eigenlijk weg hebben uit Amerika. Kan dat eigenlijk?
Nou, even in algemene zin, hè. Dat hangt van af wat voor soort instelling je bent. Ja, dus je hebt ook heel veel kleine bankjes of andere financiële instellingen die eigenlijk de cloud nodig hebben omdat ze niet hun eigen on-premise systemen meer hebben. Grotere instellingen hebben over het algemeen een combinatie. Ja, dus je hebt iets van eigen datacenters, dan heb je vervolgens verschillende cloud providers. Dat betekent dat je een strategie kunt ontwikkelen wat moet waar. Nou, even zonder de details van die strategie prijs te geven, is dat wel de manier waarop uiteindelijk wij er ook naar kijken. Dat je kijkt voor al je technologie die je hebt, wat zijn nou de landing zones, hè, waar je uiteindelijk bepaalde type functionaliteit wil hebben staan. Het helpt enorm als je daar voor jezelf als organisatie helderheid over hebt. En dat is waarschijnlijk het antwoord waar je heen wil, is niet wat je nu hebt. Maar dan kun je wel gaan kijken van, en hoe kom ik daar dan? Want dan kun je dingen toch in stukken opknippen. Want het zeggen, we gaan allemaal weg van overzeese cloud providers, dat is eigenlijk geen scenario wat kan. In ieder geval niet in de komende, nou, pak een beetje 5 of 10 jaar. Maar dat hoeft ook niet, want voor sommige dingen, zeg, ja, weet je, als het echt misgaat, prima, dan ligt het er even een tijd uit en dan bouwen we het opnieuw op. Maar voor inderdaad de vitale infrastructuur wil je dat niet. Dus daar wil je dat het veiliger is. Of dat je een backup hebt, of dat het ergens anders draait. Nou, dat is precies het gesprek wat nu ook gaande is tussen financiële instellingen, het ministerie van Financiën, de toezichthouders. Eind vorig jaar heeft DNB met de AFM ook een rapport geschreven met de mooie titel Digitale afhankelijkheid in de financiële sector. Conservatieve titel, daar staat ergens in, we willen toch eigenlijk het scenario voorkomen dat Europa een digitale kolonie wordt. En dat is het denken waar we denk ik mee aan de slag moeten, want dat willen we niet. Oké, wat wil je dan wel en hoe kom je daar? Daar heb je elkaar ook weer voor nodig.
Laatste paar vragen in dit gesprek, helaas alweer, maar het gaat snel. De eerste gaat over resilience in relatie tot efficiëntie. Hè? Want we zijn natuurlijk altijd bezig geweest en nog steeds als mensen om dingen efficiënter te maken. Zeker in Nederland is daar, ik denk, ook echt heel goed in zijn algemeenheid. Maar je ziet hier wel weer dat resilience en efficiëntie, alles maar efficiënter maken, misschien wel op gespannen voet leven. Ook met zo'n voorbeeld van de cloud. Hè? Misschien is het wel heel veel, als het allemaal goed loopt, heel veel goedkoper. Komt straks weer een nieuwe president in Amerika aan en denken we, nou, waarom hebben we überhaupt dingen weggehaald? We konden het daar prima allemaal laten, was hartstikke inefficiënt. Maar uiteindelijk, net zoals jullie hebben natuurlijk hele grote agrarische klanten. Het is natuurlijk als je meerdere crops hebt en één crop gaat eraan van welke reden dan ook, door de hoeveelheid regen of een insect of weet ik veel. En je hebt 3 andere crops, dan kan je nog eens wat wijzigen. Is dat efficiënt? Nee, het is waarschijnlijk efficiënter om 1 crop te hebben. Dus is dat niet een enorme spanningsveld tussen efficiëntie en resilience?
Ja, dat is er. Kijk, uiteindelijk meer resilient worden kost meer geld. Volgens mij is dat, vraag het me niet om het wetenschappelijk te onderbouwen, maar dat is mijn gut feeling. Eigenlijk, juist om wat je zegt, we zijn gericht geweest op efficiency. Dus we hebben gezorgd dat dingen, en daar zijn we nog steeds mee bezig, het voorbeeld van AI waar we het net over hadden, maken dingen efficiënter. Soms heb je de kans om het en efficiënter en meer resilient te maken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan standaardisatie. Dus als je zorgt dat je hele technologie stack veel meer standaard is, geen legacy heeft, et cetera. We hebben alle instellingen hebben daar nog uitdaging mee om te zorgen dat het echt een modern landschap is en blijft. Dat is wel iets waar je uiteindelijk korte termijn investeert. Kost uiteindelijk wel geld om legacy systemen uit te zetten, allerlei maatwerk te vervangen door 1 standaardoplossing. Maar als je dat 1 keer gedaan hebt, zouden je kosten omlaag moeten kunnen en ben je meer resilient. Dus dat is wel een as waarvan ik zou zeggen, daar zou eigenlijk iedereen die hier naar luistert, zou vanuit die blik ook, ja, ook vanuit de tweede lijns view op wat is de instelling nou aan het doen. ook moeten kijken van, hey, waar wordt standaardisatie nou aangemoedigd? En waar hebben we eventueel beleid of andere zaken die standaardisatie tegenwerken? Want daar kan je ook vanuit je risk of compliance rol wel wat aan doen. En ik denk dat dat cruciaal is. Want zonder standaardisatie, zonder de combinatie van efficiëntieverhoging en resilienceversterking, gaan we met elkaar best een uitdagende toekomst tegemoet. En dan is het probleem uiteindelijk dat die klant ziet dit niet per se. Dus als je tegen de klant zegt, wil jij 10 basispunten meer betalen op je hypotheek, zodat wij er, als het er echt toe doet, in een extreem scenario waarin oorlog in Europa komt, nog steeds jij je betalingsverkeer in de lucht hebt, zegt die klant, waar heb je het over? Ik wil gewoon een goedkope hypotheek. En die uitdaging, ja, dat zullen wij uiteindelijk als instellingen goed moeten managen. En daar zijn we ook voor.
Uiteindelijk gaat veel natuurlijk uit, dus ook over goed samenwerken met anderen, als dat kan. Dat dachten we ook altijd te kunnen natuurlijk met de Amerikanen. Nou, dat lijkt toch net weer wat anders te liggen op dit moment in ieder geval. En met een deel nog steeds heel goed natuurlijk, maar met een deel wat minder. Heb jij nog voorbeelden van initiatieven waarin jullie samenwerken als grote Europese, nou, zelfs wereldwijde coöperatieve bank?
Ja, er zijn natuurlijk een heleboel netwerken waar we op aangesloten zijn. En of dat nou binnen Europa heb je de European Banking Federation, je hebt de coöperatieve organisatie, ook binnen Europa eigenlijk. Maar inderdaad, wat je zegt, op wereldwijd niveau kijken we ook vanuit onze footprint, hè, van Growing a Better World Together, Agri inderdaad, je noemt het al, is een van de belangrijkste focuspunten van onze balans. Van wat kan je op dat gebied doen, maar ook hoe kun je die kennispositie weer inzetten om iets voor je klanten te doen. Want ja, uiteindelijk of je nou een boer bent in Nederland of in Amerika, je zit ook met die economische en politieke dimensie heb je te maken. Dus vanuit het perspectief van wat kunnen wij voor resilience doen om onze klanten te helpen om meer resilient te zijn, daar hebben we ook een programma voor gestart. Inmiddels hebben we daar ook een website voor live om de klant te helpen met hoe kan je als klant zelf je eigen bedrijf meer resilient maken. En dat is natuurlijk een deel vanuit wat ik al zei, de coöperatieve gedachte van we willen ook iets goeds doen. Kijk, uiteindelijk helpt het wel dat als die klant resilient is in slechte tijden, dat hij dan ook dus niet failliet gaat en niet tot een non-performing loan omgaat. Dus het is in die zin wel een win-win. Van help je klant en hou je bank ook stabiel in moeilijkere economische tijden. Maar ik denk dat is een hele belangrijke waar we op inzetten, rechtstreeks naar die klantgroep toe. Waar ik zelf dan bijvoorbeeld in zit, is dus naar aanleiding van dat rapport wat ik net noemde van DNB, hebben ze ook een Financial Sector Resilience Committee opgericht. Waarbij je dus als sector met ministerie, met toezichthouders bij elkaar zit, juist om dit soort vraagstukken te bespreken. En dat vind ik belangrijk, dat je daar dus ook elkaar vindt. En niet alleen om te zeggen van, hey, kijk, ons is iets gaafs gedaan hebben, maar vooral kijk, wat hebben we nou nog niet geregeld met elkaar? En waar heb je elkaar nodig? Omdat ja, je kan wel als individuele instelling resilient zijn. En stel in een extreem scenario, Rabobank houdt alle lichten aan, elektriciteit doet het overal, wij kunnen wel bellen met elkaar waar de telefonie verder plat ligt. Hey, fantastisch. Maar als jij geen telefonie op jouw smartphone hebt en je hebt geen elektriciteit in de supermarkt, dan ga je nog steeds geen brood kopen. Dus we hebben in die zin als maatschappij daar aan de resilience kant echt iets te doen, waar je met elkaar wat doet, wat voortbouwt op alle resilience initiatieven van de individuele instellingen.
Ja, mooi. Prachtig verwoord. Laatste vraag die we aan alle gasten van de Leaders in Finance Compliance podcast altijd stellen, namelijk heb je tips voor de risk en compliance professional, op welk gebied dan ook?
Ja, dat is heel breed. Ik hou hem dan toch een beetje in de lengte inderdaad van dit gesprek, in het verlengde. Kijk, uiteindelijk zou ik zeggen, AI is mijn overtuiging, gaat onze maatschappij echt veranderen. En dit is intuïtie meer dan dat ik het kan bewijzen. Maar als ik kijk naar hoe inderdaad mijn kinderen nu eigenlijk AI native opgroeien, dat is voor mij Generation AI, zou ik het noemen. Hè? De human AI hybride samenleving waar we heen gaan. En dat gaat steeds verder, dat gaat echt niet meer terug. Tuurlijk, er zullen ongelukken mee zijn. Maar gegeven het feit dat ik echt denk dat we die kant op gaan als maatschappij, kan je daar maar beter op voorbereid zijn. En wat ik wel merk in risk en compliance, net als toen ik bij toezicht zat ook, kijk, het zijn toch vaak culturen die gericht zijn op het beperken van dingen om te zorgen dat het veilig is, et cetera. Mijn grootste advies is, probeer vooral uit wat wel kan. En probeer het ook zelf uit. Dus kijk ook hoe AI echt tot een verandering kan leiden. Kijk waar je standaardisatie ruimte kan geven, omdat dat van levensbelang is voor de instelling. Dus als je op die manier als risk- en compliance medewerker ook kijkt van, hé, maar wat is nou mijn eigen invloed op deze beweging? Ik denk, daar help je zowel de eigen instelling mee als uiteindelijk onze maatschappij. Want ook BV Nederland heeft nog wel wat uitdaging om relevant te blijven naar de langere termijn. En als wij een digitaal enabled maatschappij zijn waar AI veilig en goed wordt toegepast, maar wel alle kansen ook benut kunnen worden, ja, dan hebben we nog wel ook een betekenis als land naar de toekomst toe binnen dat Europa wat sterker moet worden. En dat weer binnen die wereld die hopelijk tegen die tijd ook wat veiliger weer gaat worden.
Geweldig. Wat een ongelooflijk goede spreker ben je. En wat hang ik aan je lippen tijdens dit gesprek. Heel erg leuk. Voordat ik afrond en nog iets meer woorden van dank ga uitspreken, is nog iets waarvan jij zegt, Patrick, nou, dat hadden we wel echt even moeten bespreken rondom dit onderwerp. Dat is niet aan bod gekomen. Dat had ik echt van tevoren bedacht. Dat ga ik in ieder geval zeggen en dat heb ik niet kunnen noemen.
Nou, ik zal eerlijk zijn, ik heb niet zo heel veel van tevoren bedacht, want jullie wilden een persoonlijk verhaal over hoe ik hier tegenaan kijk. Dus ik heb alleen even gedacht over wat kan ik echt niet zeggen, maar verder
Het is een beetje vergelijkbaar met je keuze voor de econometrie, of niet?
Ja, uiteindelijk wel. Maar dat brengt je dus ook wel ergens, denk ik, dan in het leven, zeg ik zelf maar. Misschien wat er dus bij hoort, is dat je fouten accepteert. En dat hebben we niet, dus rond AI en resilience is ook een ingewikkelde, maar er zullen dingen misgaan. Dus de appetite for failure hoort gewoon bij ons werk. En daar hebben we niet aan geraakt. Maar ja, ik heb ook mijn fouten gemaakt. Ik heb ook mijn hoofd gestoten. Het is belangrijk dat je dat dan realiseert en bereid met een stap terug te zetten om vervolgens weer verder op die weg te kunnen. En dat is het enige wat we niet echt geraakt hebben. En zeker met AI en dat soort dingen is dit toch weer een les die ik maar naar voren haal. Ook voor mezelf en mijn team om me heen. Soms gaan er dingen mis. Dan laten we daarvan leren. Maar vooral niet te veel met de pakken neerzitten en daarin blijven hangen.
Als het maar niet te erg misgaat. Als het maar de echte familie er staat.
Wat ik eerder zei. Je wil niet in de krant komen of voor de rechtbank komen en veroordeeld worden voor allerlei dingen die helemaal misgegaan zijn. Dus, maar hoe eerder je leert van fouten, hoe minder het kans dat je uiteindelijk daar met zo'n groot bak ellende terechtkomt.
Ja. Heel veel dank, Patrick. Ongelooflijk leuk wat ik net al zei. Het is prachtig hoe je alles verwoordt. En hoe helder je dingen uitlegt en opsommingen maakt. Zonder daar langdradig te zijn, maar toch heel concreet. Ik vond zelf als luisteraar nummer 1 ongelooflijk leuk. Ik hoop dat de luisteraars van deze podcast het net zo leuk vonden. Gaan vinden als dat ik het vond. Heel veel dank voor je tijd. Patrick de Neef is de Global Head Technology and Innovation Risk bij de Rabobank. En ik hoop je nog eens een keer terug te zien op deze podcast. Want net als de techniek die snel verandert, verandert dit hele werkveld supersnel. Dus als we het over een jaar doen, dan hebben we weer heel veel nieuwe stof om over te praten. Nogmaals, heel veel dank voor je tijd. En wij sturen graag jou nog als extra bedankje ons Leaders in Finance boek naar je op.
Dankjewel. En graag gedaan.
Je luisterde naar de Leaders in Finance Compliance podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sense en Osborne Clark. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.